Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat we niet te enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen, dewelke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen die hem gehoord hebben. God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes naar zijn wil. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensenzoon dat gij hem bezoekt. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunne zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende, ik zal uw naam mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar, ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet zou doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degenen die met vrezen des doods door al hun leven dat dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad van Abraham aan, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degenen die verzocht worden, te hulp komen.
Gemeente, in zondag 5 is ons duidelijk gemaakt dat wij zelf of andere schepselen de schuld die we bij God hebben nooit zouden kunnen betalen. Dat wij de prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid kunnen voldoen. En toen is ons al de vraag voorgelegd, wat moeten we dan voor een middelaar en een verlosser zoeken? En ook toen in zondag 5 was er al gezegd, zulk een die waarachtig en rechtvaardig mens, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die tegelijk ook waarachtig God is. Want nu in de eerste twee vragen van zondag 6, vraag en antwoord 16 en 17 die we vanmorgen behandelen, worden deze eisen van de middelaar en verlosser verder uitgewerkt. Dat de verlosser waarachtig, echt mens, rechtvaardig mens en ook waarachtig, echt God moest zijn. We staan daar vanmorgen dus uitgebreid bij stil. En welke eisen moest die middelaar nu voldoen om de zijnen volkomen te kunnen verlossen? Als je zondag 6 zo leest, dan moet je er wel voor oppassen, gemeente, dat we nou niet gaan denken dat die eisen waaraan de middelaar moest voldoen door ons redeneren, als het ware wel te bedenken, uit te rekenen waren, dat die op een logische manier bedacht konden worden. Het lijkt er misschien wel een beetje op als je zondag 6 leest, alsof Ursinus en Olevianus aan het redeneren geslagen zijn en zo zelf konden uitrekenen hoe we verlost moesten zijn. Nou, dat hebben ze helemaal niet bedoeld. En het zou ook een kolossale misvatting zijn als zij of wij dat zouden denken. Want het heilige evangelie van Jezus Christus, gemeente, kon niet door mensen bedacht worden. In de Bijbel zegt het heel duidelijk, is ook niet door mensen bedacht. Dat is niet in een mensenhart opgekomen. De apostel Petrus betuigde ons nadrukkelijk dat het evangelie van de hemel gezonden is. Hij zegt in welke dingen de engelen begierig zijn in te zien. Van de hemel gezonden. Mensen hebben dat niet bedacht. Zelfs de engelen, zegt Petrus, wisten er alles nog lang niet van, zolang als het niet ten volle in Christus geopenbaard was. God zelf, God drie-enig, Vader, Zoon en Heilige Geest, heeft van eeuwigheid zijn raad volvoerd en zijn verlossingsplan ontvouwd. En dat bovenal in Jezus Christus, zijn Zoon, duidelijk, overduidelijk mogen we wel zeggen, geopenbaard. Dus voor zover Ursinus en Olevianus in zondag 6 lijken te redeneren, je mag natuurlijk je verstand wel gebruiken bij je geloof, als je ook maar met heel je verstand God lief hebt. Maar voor zover ze lijken te redeneren, is dat alleen maar een redenatie achteraf. Achteraf, waarbij ze achteraf hetgeen in die middelaar en verlossing in Jezus Christus is geopenbaard, als het ware op een rijtje zet. Echt niet om zo alternerend ertoe te komen Jezus Christus als die noodzakelijke middelaar aan te wijzen, maar meer om nou vol verwondering te mogen constateren wat een heerlijke, wat een volmaakte verlosser de kerk in Koning Jezus heeft. Eén die zelfs aan de strengste eisen van God voldeed. Eén die, zoals de bruid zegt, de banier boven tienduizenden heeft gedragen. Een sterke held voor een ellendig en verloren Israël. Ja, wanneer de onderdanen van koning Jezus hier lezen aan welke eisen hun zaligmaker moest voldoen, dan moeten ze met de bruid in het hooglied zijn schoonheid en zijn kracht bezingen. Ik hoop dat u het ook zegt, wat is alles aan hem dan gans begeerlijk? En als het goed is, dan heb je hem zo ook nodig als waarachtig mens en als rechtvaardig mens en als waarachtig God. En die drie eisen moest de middelaar dus voldoen om ons te kunnen verlossen. En geduldig gaan Ursinus en Olevianus ons nu als goede onderwijzers, want dat waren ze, uitleggen waarom dat nodig was. Hij moest waarachtig mens zijn. Het eerste punt. Ja, waarom eigenlijk, zou je kunnen vragen. Waarom was dat nou nodig, dat Jezus echt mens was? Antwoord van de catechismus luidt: omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had, wij mensen in ons verbondshoofd Adam hebben gezondigd, dat de menselijke natuur die gezondigd had, voor de zonde betaalde. De mens heeft met lichaam en ziel gezondigd. Niemand anders dan de mens heeft daarom die straf verdiend toen hij in het paradijs gevallen is. En de Heilige Schrift die legt er nou veel nadruk op dat de heiland een waar, een echt mens was. Zo betuigt Johannes al direct in het begin van zijn evangelie nadrukkelijk dat het woord vlees geworden was. En Lucas verhaalt ons de geboorte van de heiland als een mensenkind. En de apostel Paulus, we hebben dat net gelezen in de Hebreeënbrief, leert heel nadrukkelijk dat de Heere Jezus echt mens was, dat hij, zoals hij dat zegt, zijn broederen in alles gelijk geworden is, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Ja, op tal van andere manieren benadrukt het evangelie, gemeente, dat de heiland echt mens was. Niet een soort supermens, maar nee, we lezen dat hij moe kon zijn, dat hij honger en dorst kon hebben, dat hij verdrietig en angstig kon zijn, dat hij verzocht werd in alles zijn broederen gelijk geworden, uitgenomen de zonde, zegt de schrift op een andere plaats, maar daarover in het tweede punt. Gemeente, dan moeten we één ding heel duidelijk met elkaar afspreken. Als u nou iets wil onthouden van deze preek, is het onder andere dit. Wij kunnen niet zalig worden als Jezus niet een echt mens geweest zou zijn. Nou, dat heeft de duivel, de vader der leugenen, van het begin af aan, want het eerste woord wat hij spreekt in de Bijbel is direct al een leugen, heel goed begrepen. En daarom is er in de vroeg-christelijke kerk al vrij gauw een geweldige strijd ontbrand over die belijdenis dat Jezus Christus waarachtig mens was. Daar kunnen we altijd van leren, van wat er in de geschiedenis van de kerk aan dwalingen zijn geweest. Want ja, de duivel is wel slim, maar eigenlijk ook verschrikkelijk dom. Want hij komt altijd weer met oude dwalingen. Al is het dan ook soms in een nieuw jasje. Maar hij heeft eigenlijk niet zo heel veel andere pijlen op zijn boog als het om dwalingen gaat dan hij in het verleden al heeft afgeschoten. Nou, allerlei groeperingen in de vroeg-christelijke kerk, de Gnostici bijvoorbeeld en de Doceten, u komt die namen tegen in de Nederlandse geloofsbelijdenis, die leerden, dat hadden ze als een gemeenschappelijke noemer, die leerden dat het wel leek alsof Jezus een mens was, maar dat maar schijn was. Dat hij wel op een mens leek, maar als het erop aankwam, was hij een schijnmens. Niet met een echt lichaam, maar met een schijnlichaam. En ze bedoelden dat, zo gaat het vaak hoor met de dwaling, ze bedoelden het aanvankelijk best wel goed en vroom. Het was heel eerbiedig wat ze zeiden. Want ze deden aan de godheid van Christus helemaal niets af. Integendeel, daar zongen ze lofliederen op de hoogheid en de heiligheid van Christus als godheid. En je zou kunnen zeggen, ze waren zo eenzijdig geworden. Daar begint de dwaling altijd mee. Met eenzijdigheid, dan is er nog niet direct leugen, maar de helft van de waarheid hoor je niet meer. Dat herkent u misschien wel. Dat ze de godheid van Christus zo sterk gingen benadrukken, dat ze als het ware in één adem zeiden, ja, als hij God is, hoog verheven, heilig is, dan kan hij toch nooit echt mens geweest zijn. Daar is de godheid, daar is Christus toch veel te hoog, veel te verheven voor. Wat zou het een vernedering zijn geweest, redeneerden die Gnostici en die Doceten. Wat zou het een vernedering zijn geweest voor de godheid van Christus, als hij nou tegelijk ook mens was geweest. Ja, eigenlijk konden ze met de vernedering van de zaligmaker, zoals de schrift die leert, niet uit de voeten. Ze konden zich eigenlijk helemaal niet voorstellen, heel de Griekse denkwereld kon het zich niet voorstellen, de Griekse filosofie niet. Het was een onmogelijke gedachte in hun ogen, dat de godheid zich nou echt zou inlaten met zoiets laags en verdorvens, zoiets verachtelijks als het stof, als het vlees waaruit de mens bestond. Vandaar dat de apostel Paulus, die man had een goede opleiding gehad, heus wel wist hoe nou een geletterde Griek, een filosofisch denkende Griek, over zulke zaken dacht. Daarom zegt hij ook heel duidelijk, hij zegt: het evangelie is voor de Grieken een dwaasheid. Het strookte helemaal niet met hun filosofie dat de godheid zich nooit zou bemoeien met het aardse, met het stoffelijke, met het vleeselijke. Nou, de Heer heeft gelukkig zijn kerk in die strijd ervoor bewaard om het evangelie aan te passen. En ik hoop dat wij er ook voor bewaard worden, gemeente, want de verleiding is enorm groot op allerlei manieren om het evangelie maar te gaan aan te passen aan deze moderne tijd. En dan gaat de waarheid aan de leugen ten onder. Zoals je een tal van schepen die al op het strand gestrand zijn, ziet bakens in de zee genomen. Krachtig mocht de kerk tegenover die gnostici en tegenover die doceten blijven beleiden dat Jezus Christus waarachtig mens was. Ja, het blijkt dat de apostel Johannes, die erg oud geworden is, al goed bekend was met die gevaarlijke dwaling. En daarom schrijft hij ook zo nadrukkelijk, met name in zijn brieven. Ik citeer u 1 Johannes 4 vers 2 en 3. En dan zegt hij dit tegen de gemeente: hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En zegt hij, alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is, zegt Johannes, de geest van de antichrist, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal, en is nu al reden in de wereld. Zo ernstig, zegt Johannes, is die dwaling. Dat is de geest van de antichrist die nu al in zijn tijd, zegt hij, al in de wereld is. En die leugen verbreidt dat Jezus Christus niet in het vlees gekomen is, niet echt mens geweest zou zijn. Gemeente, als Jezus Christus niet echt mens geweest zou zijn, niet met een echt menselijk lichaam geleden had en gestorven was en begraven was en nedergedaald was ter helle en op de paasmorgen ook was opgestaan van de dood en opgevaren was ten hemel, dat allemaal in een schijnlichaam gebeurd zou zijn, dan was onze verlossing ook schijn. Dan was die ook niet echt, dan maakten we onszelf maar wat wijs. Dan had hij niet als het lam Gods, als echt mens, onze zonden van zijn broederen weggedragen. En dan waren we nog in onze zonden, zonder hoop en zonder troost en zonder zaligmaken. Gods recht hebben we gelezen. En dat lezen we ook heel duidelijk op tal van plaatsen in de schrift. Gods recht vorderde immers dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde zou betalen. De mens, niet een onecht, niet een schijnmens. Jezus Christus moest ook nog om een andere reden, die wordt niet zo duidelijk aangegeven in de catechismus, maar ik wil die toch noemen, moest ook om een andere reden echt mens zijn. Namelijk om in onze plaats, als de tweede Adam, nou het werkverbond dat wij verbroken hadden, te gaan volbrengen. De mens heeft het werkverbond in het paradijs verbroken. En zolang als niet aan die rechtvaardige eisen van dat werkverbond worden voldaan, zal de mens buiten het paradijs moeten blijven. Vandaar dat we eigenlijk automatisch terechtkomen in de catechismus en ook in de preek, in het tweede punt, bij die tweede eis, dat we niet alleen een middelaar nodig hadden die echt mens was, maar ook een die rechtvaardig mens was. Waarom moet dat nou? De catechisme zegt, omdat een mens die zelf zondaar zou zijn, helemaal niet voor anderen zou kunnen betalen. Heel eenvoudig gezegd, jongens en meisjes, als Jezus Christus zelf zondaar was geweest, ja, dan had hij voor zijn eigen zonde moeten betalen, dan kon hij niet voor onze zonde betalen. Het is dus niet voldoende dat de middelaar echt mens is. Hij moet ook rechtvaardig zijn. Rechtvaardig, dat wil zeggen zonder zonde. Rechtvaardig niet in onze ogen. En dan zeggen we misschien nog wel eens gauw dat deze of gene een rechtvaardig man is. Maar nee, rechtvaardig in Gods heilige ogen. Eén en andermaal getuigt de Heilige Schrift dat de Heiland inderdaad nooit zonde heeft gehad en nooit zonde heeft gedaan. Geen zonde gehad. Ontvangen van de Heilige Geest was hij vrij van erfzonde en van erfsmet. En in heel zijn leven nooit zonde gedaan. In heel zijn leven heeft hij zich aan elke jota en aan elke titel van Gods heilige wet gehouden. Hij is altijd gehoorzaam geweest. Hij heeft altijd God lief gehad en God gediend. En zo kun je zeggen, zo neemt Jezus Christus die tweede Adam de draad weer op. Waar die eerste Adam hem in het paradijs heeft laten vallen. En voltooit hij voor al de zijnen het werkverbond. Dat moest ook, zegt de catechismus, want hoe had hij anders voor anderen kunnen betalen als hij zelf een zondaar was geweest, als hij zelf niet al de gerechtigheid van God had volbracht. In de vorige zondag, in zondag 5, hebben we eigenlijk gehoord van ons, de mens, van ons hopeloze faillissement. Dat we zelf die grote schuld nooit meer kunnen betalen, dat we die alleen maar dagelijks meerder maken. Waarom? Omdat we zelfs na ontvangen genade, en wat smart dat als het goed is, nog steeds zondaars zijn en nog steeds zonden doen. En dan zegt de catechismus, wat zou ons dan een middelaar baten die zelf ook zondaar was geweest, die, om die beeldspraak maar aan te houden, die zelf ook failliet was. En dat wordt ons eigenlijk in het Oude Testament ook voortdurend geleerd, als daar wordt gesproken over de dienst der verzoening door de priesters uit het geslacht van Aaron. Want wat lees je dan? Wanneer de hoge priester voor de zonde van het volk moest offeren, dan kon dat zomaar niet. Nee, dan kon dat pas nadat hij eerst geofferd had voor zijn eigen zonde. En daarom verzoenden die oud-testamentische offers die door die priesters werden gebracht ook niet echt, ook niet blijvend. Die offers moesten steeds maar weer herhaald worden. Jezus Christus daarentegen, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, heeft één offer gebracht dat nooit meer herhaald hoeft te worden, dat voor eens en voor altijd voldoende is, voor eens en voor altijd de zijnen rechtvaardig. Dus die oud-testamentische offerdienst, dat was een schaduwendienst die in zijn onvolmaaktheid heen wees naar het volmaakte offer dat eenmaal door een zondeloze hoge priester gebracht zou worden. Gemeente, wat een verschil is er dan tussen mensen als u en ik en deze middelaar die rechtvaardig mens is. Wij zijn in zonden ontvangen en geboren, beleiden we steeds weer met ons doopformulier. Hij is ontvangen van de Heilige Geest, nooit zonde gehad. Wij zijn ongehoorzaam, zelfs aan onze eigen ouders. Hij heeft ook zijn aardse ouders in alles gehoorzaamd. Wij zijn steeds weer opnieuw, ik hoop dat u er tranen over mag schrijven, wetsovertreders. En hij is degene die de hele wet volbrengt. Wij zijn, kun je het samenvatten, haters van God en van de naaste. En hij was vervuld van liefde voor zijn hemelse Vader en voor gevallen zondaar. O gemeente, en dat alles volbracht de middelaar nou? Ja, niet om voor zichzelf eer te behalen, niet om voor zichzelf wat te verdienen, maar om voor de zijnen te kunnen betalen. De Heilige Schrift zegt in 2 Korinthe 5 vers 21, want die geen zonde gehad heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Ja, verwonder u hier dan met aanbidding en een eeuwige verwondering. Heel die gehoorzaamheid en heel die rechtvaardigheid van de middelaar kwam hemzelf niet ten goede, ten nutte, maar die wil hij uit grondeloze barmhartigheid ten nutte van zijn volk aanwenden. Want nu kan hij zich als een volkomen, als een smetloos lam voor God de Vader stellen in het gericht. Nu kan hij een volmaakt offer brengen dat de zonden voorgoed verzoenen kan. Hij heeft als rechtvaardig mens niet, hij hoeft als rechtvaardig mens niets voor zichzelf te betalen en kan daarom alles voor de zijnen betalen. Als u dat nou hoort, dan hoop ik niet dat u denkt of het zo ervaart van ja, dat is allemaal wel waar natuurlijk, maar het is niet veel meer dan een soort theorie, maar dan hoop ik zo dat u, dat jij nu ook zegt, ja, zo'n middelaar, Jezus Christus, echt mens, rechtvaardig mens, zo'n middelaar heb ik nou nodig, dat is voor mij nou een gepaste middelaar. Zo'n middelaar zoek ik, daar gaat mijn hart nou naar uit. Zelfs Job, gemeente, van wie toch getuigd wordt, dat hij een godvrezend en rechtvaardig mens was, beleid dat hij zo'n middelaar nodig heeft. Tegenover zijn vrienden betuigt hij weliswaar zijn onschuld als die hem vals beschuldigen, maar tegenover God niet. Van God zegt Job, de welke ik, zo ik rechtvaardig ware, hij zegt niet omdat ik rechtvaardig ben, maar als ik het zou zijn, zo ik rechtvaardig ware, niet zou antwoorden. Mijn rechter zal ik om genade smeken, zegt Job. En zo ik mij zou rechtvaardigen, zegt Job, mijn eigen mond zou mij verdoemen. Ben ik oprecht, hij bedoelt in eigen ogen, hij zal mij toch verkeerd verklaren. Want hij is niet een man zoals ik, die ik antwoorden zou. Dat kan ik niet, zegt hij. Als we tezamen in het gericht kwamen, dan zou ik moeten zwijgen. En dat heeft Job ook moeten leren, om de hand op de mond te leggen. In het gericht moet Job zwijgen. En Job niet alleen, dan moeten we allemaal zwijgen, gemeente. Niet één uit duizend, zegt Job, zal hem antwoorden. Waarom niet? Want, beleidt Job, er is geen scheidsman tussen ons die zijn hand op ons beiden leggen mocht. Zegt u dat, Job, na moet u ook in het gericht zwijgen? Als er inderdaad geen scheidsman, dat is een ander woord voor middelaar, is tussen u en tussen God. Als er geen middelaar is die wel rechtvaardig is, die uw plaats in het gericht heeft ingenomen, die nu uw voorspraak voor God kan zijn, echt mens en rechtvaardig mens, zoals antwoord 16 beleidt. Maar is dat nou voldoende, gemeente? Je zou kunnen zeggen, het is al zoveel gevraagd. Nou ja, echt mens, dat zijn wij natuurlijk wel, maar rechtvaardig mens. Rechtvaardig mens, hoe zal een onreine, zegt Job, ook reinen baren? Nee, na Adam, gemeente, is er nooit meer iemand geboren die rein was. Die vrij was van de erfzonde. Maar hebben we dan al een volkomen verlosser als we er een hebben die, ja, die echt mens is en die rechtvaardig mens is? Nee, zegt de catechismus, hij moet ook nog tegelijk waarachtig God zijn. Daarover straks in het derde punt van de preek meer. We zingen nu aan amen op de prediking, zingen we van dezezelfde psalm het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis, nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, vers 4, na het amen op de prediking. In het laatste punt van de preek vanmorgen denken we dus over die derde eis na. dat de verlosser ook waarachtig God moest zijn. Dan zeg je, wat zijn de eisen voor de middelaar? Onvervulbaar hoog. Ach, als we dat zelf zouden hebben willen bedenken, waaraan de middelaar moest voldoen, dan hadden we de lat natuurlijk een stuk lager gehangen. Omdat dan bij ons vandaan een stuk makkelijker geweest zou zijn om toch nog behouden te kunnen worden. Ja, waarom is ook dat nou nog noodzakelijk? Dat hij niet alleen echt en rechtvaardig mens, maar tegelijkertijd ook echt waarachtig God moest zijn. De catechismus zegt, dat moest, opdat hij uit de kracht zijner godheid de last van de toorn Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Ach, we zagen dat al eerder in de vorige zondag. Als hij een bloot schepsel zou zijn, als hij dat betekent slechts alleen maar schepsel zou zijn, als hij nou alleen maar mens geweest zou zijn, hoe zou hij dan ooit de last van de volle eeuwige toorn van God tegen de zonde kunnen dragen? Als een mens, als u en ik, alleen maar een mens, die last van de toorn Gods tegen de zonde zou moeten dragen. En vergeet ik niet, dat kan gebeuren. Als u zonder zaligmaker voor Gods troon moet verschijnen, dan kan een mens daar alleen maar in alle eeuwigheden onder verzekeren. Daar komt nou nooit meer een eind aan. Dan zul je daar zijn waar wening is en tandengeknars. Waar het vuur nooit dooft en de worm nooit sterft. Ja, ware Jezus Christus alleen maar een mens geweest? Zelfs een rechtvaardig mens geweest, maar toch alleen maar een mens? Dan zou hij nog niet de zijnen eeuwig zalig kunnen maken. Maar in een gezanggemeente wordt er nou van de middelaar gezegd, wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt hem zijn vermogen niet. En dat kan nou alleen maar beleden worden omdat de heiland inderdaad waarachtig God was. Daardoor, omdat hij waarachtig God was, heeft hij het vermogen, de kracht om de zijnen te verlossen en om de toorn van God te dragen. Maar een middelaar die niet echt God is, is niet bij machten verloren zonder zalig te maken. We zagen dat eerder in de preek, hoe de duivel, die leugenaar is, de kerk heeft bestookt met allerlei dwalingen over de mensheid van Christus. Nou, als het hem op de ene manier niet lukt, dan heeft hij ook nog wel andere pijlen op zijn boog. Dan probeert hij het wel op de andere manier. En zo is het ook in de vroege kerkgeschiedenis geweest. Hetzelfde heeft hij ook gedaan. Doet hij trouwens nog steeds gemeend in de moderne theologie. Door de godheid van Jezus Christus te laten loochenen. Ja, nauwelijks was in de vroegchristelijke kerk die enorme strijd over de menselijke natuur van Christus geluwd. Of er stond alweer een nieuwe ketter op. Verwonder u maar niet als dat steeds weer gebeurt. De namen mogen verschillen, maar wat ze verkondigen niet zozeer. En die nieuwe ketter, dat was de beruchte Arius. Arius die leerde, hij leerde nog een heleboel andere dingen ook hoor, maar daar willen we het nu niet over hebben. Maar die leerde dat Jezus Christus slechts een schepsel was. Geschapen door God. Wel het belangrijkste, wel het hoogste schepsel, maar toch niet meer dan een schepsel. Niet echt God. Nou, toen heeft het een enorm omgespannen gemeente. Lange tijd leek het alsof zijn aanhangers, de zogenaamde Arianen, het zouden gaan winnen in de kerk. Bijna alle Grieks-Romeinse keizers uit Constantinopel waren op de hand van die Arianen en die bemoeiden zich ook druk met de leer van de kerk. kwalijke zaak als de overheid zich met de leer van de kerk bemoeit. En de aanhangers van de ware leer kregen het daardoor bijzonder zwaar te verduren. Een man als Athanasius, u kent toch de geloofsbelijdenis van Athanasius, die bisschop was van de grote stad Alexandrië in Egypte, bracht het overgrote gedeelte van zijn leven in ballingschap door. Waarom? Omdat hij tegen de zin van de keizer in hardnekkig bleef vasthouden aan het waarachtig God zijn van Jezus Christus. Het ging op laatst nog maar om één letter, waar ze het niet over eens konden worden. Ja, door de wondere leiding van de Heere heeft zijn rechtzinnige opvatting, die eerst sterk in de minderheid was, het toch gewonnen in de oude kerk. Zodat wij ook heden nog met hem en met alle ware gelovigen mogen belijden dat de middelaar ook waarachtig God was. Ach, weet u, als je daar nou met je verstand in gaat zitten trekken, als je dat nou met je verstand allemaal wil begrijpen, dan kom je er niet uit, hoor. Dan kun je natuurlijk zeggen, hoe kan dat nou? Is toch niet mogelijk? Hoe kan iemand nou tegelijk echt mens en echt God zijn? Hoe kunnen twee zo tegengestelde naturen nou in één persoon voorkomen? Ik zou het ook niet precies kunnen zeggen, gemeente. Niemand die dat nou precies zou kunnen verklaren. Het mensenverstand kan er niet bij en dat moeten we ook accepteren. We geven soms zo hoog op van ons verstand, maar het is een verduisterd verstand, hoor, sinds de zondeval. Met name ook zeer verduisterd als wij gaan nadenken over God en over goddelijke zaken. Dan kunnen we bij onszelf te raden gaand nooit met goede antwoorden uitkomen. Dan moeten we buigen voor wat de Heere onszelf in zijn woord bekend heeft gemaakt, geopenbaard. En daarom is het niet erg als je er met je verstand niet uitkomt hoe dat nou kan, dat mens en God in één persoon in Jezus Christus te vinden waren. Maar op gezag van het woord hebben we dat te geloven en te belijden. Het onbegrepen aan te nemen en te aanbidden. Zoals toch ook die ongelovige Thomas toen hij tot geloof kwam. Toen hij overtuigd was van de opstanding van Christus heeft gedaan. Want wat heeft Thomas toen gezegd? Mijn Heere en mijn God, stamelde hij toen hij die opgestane Christus ontmoette. Mijn Heere en mijn God. In één belijdenis, echt mens en echt God. Ja, heerlijk, gemeente, wordt inderdaad die Godheid van Jezus Christus vooral geopenbaard in diens verhoging, in goddelijke kracht. Zelf opgestaan van de doden als eerste van velen. In goddelijke kracht, zelf opgevaren naar de hemel, met goddelijke macht bekleden, gezeten aan de rechterhand van God. Onopgeefbare heilsfeiten die alleen echt gebeurd kunnen zijn, die alleen waardig kunnen zijn, omdat Jezus Christus echt God is. En in goddelijke majesteit verwacht de bruidskerk, nou deze bruidegom, ook weer als hij komen zal op de wolken om zijn koninkrijk, het koninkrijk Gods, voor goed te vestigen. Gemeente, kennen wij deze middelaar? Aanbidden we deze middelaar? Is de Zoon Gods, waarachtig en rechtvaardig mens en waarachtig God, nou, voor u een gepaste zaligmaker? Geen mens hebben gezien die zo'n middelaar en verlosser kon bedenken. Onmogelijk bij ons vandaan. Een afgesneden zaak bij de mens vandaan. Maar de Heere zelf. Wat heerlijk dat God de eerste is. God drie enig heeft in zijn eeuwige vrederaad deze verlossing bedacht en door de Zoon volbracht. En wil nu door de Heilige Geest, binnenkort wordt het weer Pinksteren, wil nu door de Heilige Geest die verworven verlossing uitwerken in de harten en de levens van verloren zondaren. Gemeente, daarom is zoals altijd weer het gebed om het werk van de Heilige Geest zo noodzakelijk en zo belangrijk, zo onmisbaar. De Geest werft immers een bruid voor die bruidegom. En als die bruid echt ingewonnen is voor die bruidegom, dan blijft ze ook bidden om de Heilige Geest. Kom gij noordenwind, ontwaak gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, opdat zijn specerijen uitvloeien, opdat de bruidegom zal komen tot zijn hof om te eten van diens edele vrucht. Werd u net als die bruid al ingewonnen voor koning Jezus, de bruidegom? Hebt u hem nodig? Hebt u hem lief? Zalig zijt ge als dat werkelijk zo is, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. En als dat nog niet zo is, weet dan toch dit, opdat u niet vals gerust uw verderf tegemoet zou leven. Weet dan toch dit, buiten Christus is geen leven, maar alleen een eeuwig zielsverderf. En bid dan maar vanuit die nood, Heer, geef mij Christus, of ik sterf. Ja, dan mag je hem aanlopen als een waterstroom, gemeente. En zal de Heer degene die dag en nacht tot hem roepen, nou niet horen? Jezus zelf zegt, hij zal ze de Heilige Geest geven. Amen.